Geliefde gemeente, wie heeft er meer verdriet? Een vrouw die nooit getrouwd is, maar altijd alleen heeft moeten blijven. Of een vrouw die lang getrouwd is geweest en toen haar man moest verliezen. Wie heeft er meer verdriet? Een echtpaar dat nooit een kind heeft kunnen krijgen. Of een echtpaar dat wel een kind kreeg en een kind moest verliezen. Eigenlijk is dat een onmogelijke vraag. We kunnen de neiging hebben om het verdriet van onszelf te vergelijken met een ander of van twee mensen met elkaar. Je kunt het niet vergelijken. Iedereen voelt zijn eigen verdriet. Je kunt wel zeggen dat het een ander verdriet is. Als je nooit een kind gehad hebt, dan ken je wel het verdriet van het gemis, maar niet het verdriet van het verlies. Dat is een ander soort verdriet. We komen hier een vrouw tegen die heeft de tijd gehad van het gemis. Ze hadden geen kind. Maar op de een of andere manier, zo lijkt het, is ze daaraan gewend geraakt. Of in elk geval heeft ze dat afgesloten. Maar toen kwam er in haar leven een kind. Grote rijkdom. Maar ook een grote kwetsbaarheid. Iets wat je krijgt, kun je verliezen. En die vrouw, die heeft het voor haarzelf nog zo gedacht. Toen ik geen kind had, was het mij makkelijker dan nu ik een kind moet verliezen. Niet dus dat je dat met elkaar kunt vergelijken, maar wel dat je merkt, liefde is kwetsbaar. En dat geldt niet alleen bij liefde voor een kind, liefde voor een man of vrouw, dat geldt voor alle liefde. Er zijn mensen die zich daarom afsluiten voor liefde. Die zijn zo vaak gekwetst, die bouwen een muur om zich heen en die denken, als je niet te veel lief hebt, kun je ook niet te veel gekwetst worden. Tegelijk is dat dus niet de eigenlijke bedoeling. Liefde, die wil God geven. Maar liefde maakt ook kwetsbaar. En juist die kwetsbaarheid blijkt God eens te meer nodig. Dat horen we in deze geschiedenis. Hè, dat waar die vrouw zo diep geraakt wordt. Je zou kunnen zeggen dieper dan ze eerst geraakt kon worden in haar kind. Daar waar ze zo diep geraakt wordt, krijgt ze ook meer de Heer nodig. We horen uit 2 Korinthe 4 vers 18... tot 37 hierover. Onder dit gedeelte boven de preek staat verloren en teruggekregen. Drie gedachten. De zoon sterft, de vrouw klaagt en de Heere helpt. Verloren en teruggekregen. De zoon sterft, de moeder klaagt, de Heere helpt. Dus als eerste gedachte, de zoon sterft. Die jongen die ze nooit verwacht hadden, die werd toch geboren en mag opgroeien. Eerst is hij altijd bij moeder thuis. Maar op een gegeven moment is het kind ouder geworden en dan mag hij de deur uit. En zo gebeurt ook op een morgen, het is oogsttijd, het is dus zeg maar lente. Vader is met zijn knechten lang de deur uit. Zodra de zon opkwam, gingen ze het land op om te gaan oogsten. Moeder en kind, of in elk geval het kind, komt wat later op. Rommelt eerst nog wat in huis, blijft nog even bij moeder. Maar dan zegt het, mag ik naar vader toe? Ja, natuurlijk mag jij naar vader toe. Ga maar. Het kind heeft er zin in. Niet alleen om vader te zien, maar ook om de maaiers te zien. Die doen wat. Daar is wat te beleven. Daar is die graag. Nou, moeder is blij dat haar jonge levenslustig is. En we gaan ervan uit. Vader is ook blij als hij dan zijn zoon ziet. Hey, jongen, ben je daar? En hij ziet het al voor zich. Nu is hij de boer. Straks mag zijn zoon het bedrijf overnemen. Dat bedrijf is voor vader intussen wel ontzettend belangrijk. Het werk moet doorgaan. Dus heel veel tijd voor zijn kind heeft hij niet. Maar dan komt dat kind bij vader. Vader, vader, mijn hoofd, mijn hoofd. Het wordt wel gedacht, een zonnesteek, omdat dat zomaar ineens gekomen is. Maar het zou best kunnen dat hij eigenlijk al wel last had van zijn hoofd. Misschien is het een tumor geweest die ineens in de weg kwam te zitten. Wij weten het eigenlijk niet, hoeft ook niet. Er is iets ernstigs met zijn hoofd aan de hand, dat is duidelijk. Iets zo ernstigs dat de jongen het niet uithoudt. Dat heeft de vader wel in de gaten. Hij zegt niet, jongen, ga even rustig zitten en dan gaan we zo weer verder. Hij heeft in de gaten, het gaat echt niet goed. Hij durft hem niet eens alleen naar huis te sturen. Tegen een van de knechten wordt gezegd, draag hem naar zijn moeder. Waarbij je tegelijk denkt, ja, waarom doet vader dat zelf niet? En zo komen die vader nog wel een keer tegen. Maar goed, vader doet het niet. De knecht doet het wel. Die brengt hem terug naar huis, brengt hem bij zijn moeder. En dan ziet die moeder, dat kind, dat levenslustig van huis ging. En dat nu uit een hoopje ellende thuis komt. Gelukkig is moeder thuis. Kostbaar, hè? Vooral als een kind ziek is op school en het kan opgevangen worden. Moeder is daar. Moeder die neemt het kind, die heeft tijd voor het kind. Ze laat al het werk uit handen vallen. En het is natuurlijk niet zo dat het werk van moeder in huis minder belangrijk was dan van vader. Maar moeder is er onvoorwaardelijk voor het kind. Dat is het kostbaarste wat we kunnen geven. Er wordt natuurlijk in deze tijd best heel veel gepraat over, ja, vrouwen werken en zo, mag dat? Moet dat? Misschien is dat niet helemaal een goede benadering. De belangrijkste vraag is, wat is nou de grote zegen van een moeder? En iedereen die echt een moeder gehad heeft vroeger, die weet dat ze was er voor ons. Dat is de hoofdzaak. Hier was moeder er voor de kind. De hele morgen zit dat kind op schoot. En moeder durft het niet los te laten, wil het niet loslaten. Het kind, die kan nergens anders zijn. Zit maar eens een hoopje ellende bij moeder op schoot. En daar sterft het. Het is wat, hè. Je zou kunnen zeggen, het was voor de kind het kostbaarste plekje. Het is voor de moeder tegelijk. Allerergste wat ze ooit heeft meegemaakt. Kind sterft in de eigen armen. Nog even zal ze bij zich gehouden hebben, maar dat niet lang. Ze voelt, er moet wat gebeuren. Ze brengt het kind naar de opperzaal, naar de kamer van de profeet. Misschien omdat het een afgezonderde kamer was. Waarschijnlijk ook wel omdat ze ergens hoopt, zal die profeet heb ik het gekregen. De enige die wel voor mij wat kan betekenen is hij. En daarom als een kind in de kamer van Elisa gelegd heeft, gaat ze zelf zo snel als het kan naar Elisa toe. We horen daar straks verder over. Maar intussen houdt ons die vraag bezig als we dit op ons in laten werken. Ook vanuit de vraag die de moeder straks gaat stellen, vers 28. Heb ik een zoon van mijn Heer begeerd? Zei ik niet, bedrieg mij niet. En die moeder, die had al een lange tijd geleefd zonder kind. En dat had ze op een bepaalde manier een plekje kunnen geven. Misschien was ze het nooit helemaal kwijtgeraakt, waarschijnlijk niet. Maar in elk geval, ze kon ermee leven. En toen Elisa zei, u mag een kind krijgen, toen kon ze dat niet verwerken. Toen zei ze, ja, maar dat kan toch niet. Lieg tegen mij niet. Ze was er eigenlijk bang voor. om een kind te krijgen. En dan zegt ze, dan laat ze het hier zo zeggen. Ik heb het toch niet gevraagd. Als ik nou nooit een kind gekregen had, dan had ik dit verdriet niet gekend. Waarom hebt u mij nou een kind gegeven, terwijl diezelfde God nu dit kind laat sterven? Die vraag wordt hier niet beantwoord, in dit hele gedeelte niet. Die vraag die kunnen we op allerlei manieren hebben. Als het gaat om een kind, maar zoveel andere dingen in ons leven, dat je afvraagt, ja, waarom moest dat nou gebeuren? Waarom heeft God het nu zo geleid? In de psalmen zie je ook zo vaak de waarom-vragen. Psalm 13 is ook een soort waarom-vraag. Hoe lang, o Heere, mijn toeverlaat, vergeet gij mijn jammerstaat? Wat doet u nou? Wat is nu uw bedoeling met dit alles? Hier krijgen wij niet een precies antwoord. En vaak krijgen we in ons leven niet een precies antwoord. Ik dacht, we kunnen wel drie lessen trekken. Voor ons allemaal. Uit deze geschiedenis. Kijk even naar het kind, naar de vader en naar de moeder. Het kind. Toen Elisa zei dat die vrouw een kind mocht krijgen. En toen kwam er zoveel bezwaar omdat ergens dat het diepste van haar hart raakte. Het diepste verlangen van haar hart was geweest, maar dat ze weggestopt om moeder te worden. En nu weet ik niet of het bij deze vrouw zo geweest is. Ik weet wel dat het kan gebeuren dat vervolgens een kind een afgod wordt. Denk aan Rachel, die zegt op een gegeven moment tegen Jacob, geef mij kinderen, en zo niet, dan ben ik dood. Ze dacht, een kind kan mijn verlangen alleen vervullen. Als ik maar een kind heb, dan kan ik gelukkig zijn, en anders kan ik nooit meer gelukkig zijn. En zo heeft ze al haar hoop gezet op Jozef, en op, als ze zelf in leven was gebleven, op Benjamin. En iedereen kan zoiets heel moois, zijn huwelijk, zijn gezin, zijn werk, iets heel moois, maken tot een afgod. Dat maakt de Heer heel duidelijk in de Bijbel. Dat Hij alleen God wil zijn. Hij alleen de hoogste plaats in ons leven wil hebben. Hij wil degene zijn die alleen ons hart vervullen kan. Degene in wie wij vrede vinden. Degene van wie we zeggen kunnen. Het is mij goed wat mijn God mij beschikt. Waarom? Omdat God goed is. Dat is nooit iets wat je zomaar kunt zeggen. Ik moet hierbij vaak denken aan die boer. In de vorige gemeente in Oldebroek. Daar was een, nou ja, dat is al een hele poos geleden, daar was een boer die had varkens verkocht. Deze was niet in onze gemeente, maar dat verhaal kwam uit die omgeving. Een boer had varkens verkocht. In Kampen. Hij had denk ik ook een goede prijs gehad en de zon scheen. Hij had gezongen op de kar. De wagen, paard, de wagen terug naar huis. Hij had gezongen. Het is mij goed wat mijn God mij beschikt. Hij had echt gemeen. Het was een gelovige man. Toen kwam hij thuis. Toen was de boerderij afgebrand. En later vertelde hij wat zijn eerste reactie was. O God. Zo had ik het niet bedoeld. Het is nogal wat om te kunnen zeggen, de Heere is goed. En ik heb genoeg aan God. Dat leert niemand zomaar. Die man, die boer heeft het wel geleerd. Maar niet zomaar. Het is wel Gods bedoeling. En een andere geschiedenis die ons daar heel veel onderwijs geeft, die van Abraham. Hè? Abraham heeft 25 jaar en waarschijnlijk nog meer gehoopt op een kind. Toen hij 100 werd, kreeg hij eindelijk een zoon. Isaac groeide op en Abraham die vestigde zijn hoop op Isaac. Hij is de beloofde zoon. In hem komen Gods beloften uit. En toen zegt God tegen Abraham, neem uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac. Zo kostbaar voor Abraham. Neem hem en offer hem. Geef hem mij terug. En de grote vraag voor Abraham was deze. Als het erop aankomt, zou je dan zelfs je zoon over hebben om God over te houden? Wie is de belangrijkste in ons leven? Er is nog een les als we kijken naar de vader. Ik heb het al even aangestipt. De vader die dan tegen een knecht zegt, breng hem naar moeder. Terwijl hij ziet dat zijn kind zo ernstig lijdt. Hij neemt niet de moeite om zelf er naartoe te gaan lopen. Later komt zijn vrouw bij hem. En die zegt, stuur toch een knecht met een ezel naar de profeet. En in plaats van dat die man dan zegt, wat is er dan? Is er iets? Zegt hij alleen, hè, dat is toch vreemd? Het is toch helemaal geen dag om naar de profeet te gaan? Het is geen Sabbat, vers 23. Geen nieuwe maan. Hè? Die nieuwe maan, dat was elke maand een keer. Dat waren de bijzondere dagen waar je onderwijs van de profeet of van de priester zocht. Dus die man die heeft helemaal niet in de gaten wat er met zijn vrouw aan de hand is. Hij is zo bezet met zijn werk. Het zou kunnen zijn, we weten het niet meer, het zou kunnen zijn dat die vrouw haar kind tot een afgod gemaakt heeft. Maar heel duidelijk is dat die man zijn werk tot een afgod gemaakt heeft. En daar moet hij ook nog vanaf, en dat zullen we ook nog horen als de Heer het geeft de volgende keer. En de moeder? De moeder die zegt niet zoveel. Haar hart is vol. Ze geeft geen uitleg aan haar man. Ze geeft later geen uitleg aan Gehazi. Ze geeft zelfs bijna geen uitleg aan Elisa. Haar hart is vol. Maar ze weet in alles wel één ding. Ik moet bij de Heere zijn. Ze heeft misschien een heleboel niet begrepen. In elk geval een heleboel niet kunnen zeggen. Maar er was nog één opening. Misschien is dat wel belangrijk wat de Heer ons hier wil leren. Als ge nood gezeten geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten. God verlaat u niet. En ook verlaat dan God niet. Ze weet nog één weg. Al weet ze niet hoe. Ze moet naar de man Gods toe. Want van God heeft dit kind ontvangen. Alleen God kan in haar nood voorzien. Dat was het eerste. De zoon sterft. Dan de moeder klaagt. De vrouw zadelt. De ezelin staat er. Dus ze pakt de ezelin. Ze maakt hem klaar. En ze gaat zelf dan op die ezelin rijden. Want ze voelt aan. Ik houd anders die lange reis niet vol. Maar een van de knechten, die gaat mee. Misschien ook op een ezel, maar misschien dat hij ernaast loopt. In elk geval een knecht die het wat langer vol kan houden dan deze vrouw zelf. Want ze hebben nog een lange reis voor de boeg. Ze woont in Sunem. Ze moet naar Karmel. Ze weet, de profeet is in Karmel. Blijkbaar ging hij daar vaak naartoe. Was dat een beetje zijn vaste verblijfplaats. In elk geval in de zomer. De reis van Sunem naar Karmel is ergens tussen de 20 en de 30 kilometer. Dus toen ze die dag heen en weer moest, was dat een hele marathon. Van Sunem naar Karmel, van Karmel weer naar Sunem. Het was minstens een halve marathon om nu daarheen te gaan, naar Karmel toe. Dus een paar uur later, weet niet precies hoe hard een ezel lopen kan, maar misschien een uur of drie later, was ze daar, bij Elisa. Elisa, die staat daar op de Karmel, en hij ziet er al aankomen. Die Karmel is natuurlijk een heuvel, en daar naartoe, dat is meer een vlakte. Dus in de verte ziet hij iemand aankomen. Hij ziet ook de haast die die ezel heeft. Dus daar wordt hij er opmerkzaam op. En het duurt dan niet zo lang of hij ziet het is een vrouw. En een pootje later. Het is de Tsunamitische. Voordat zij bij hem is, heeft hij het in de gaten. En dan zegt hij tegen Gehazi, ga naar de toe. En waarom gaat Elisa zelf niet? Misschien om die vrouw of om van wat voor te bereiden, om zelf wat voorbereid te worden. Hij stuurt in elk geval Gehazi er vast naartoe. Dan kan die vast de vraag stellen, zodat als dan Elisa straks met haar spreekt, dat ze direct ter zake kan komen. Een mooie vraag laat hij dus stellen. Is het wel? Is het goed? Of is het vrede? Is het vrede met u? Is het vrede met uw man? Is het vrede met uw kind? Hij voelt natuurlijk wel aan, dat is het niet. Als het vrede was, dan kwam daar die Tsunamitische niet op dit tijdstip met zoveel haast naar hem toe. Hij voelt wel aan, het is niet goed. Hij geeft haar dan de opening om zelf te vertellen, wat is er dan? En hij laat ook zien, daar gaat het hem om. Zijn verlangen is voor die vrouw dat het echt goed met haar gaat, dat het vrede is. Mooie vraag om elkaar te stellen. En wij zeggen dan, gaat het goed met je? En we hebben ons al omgedraaid voordat we een antwoord horen. Maar eigenlijk is het een mooie vraag. Gaat het goed? Als het dan niet goed gaat, luistert u dan nog? Ziet de ander aan uw ogen dat u trouwen wekt, dat u dat ze de nood bij u kwijt kunnen. Gaat het goed? Laat je daarin opmerken dat je echt verlangt dat het goed gaat. Niet maar dat je hoofd op een makkelijk antwoord. Ah, mooi, dat goed gaat, fijn, met mij gaat het ook goed en dan kunnen we weer verder. Gaat het echt goed? Misschien moeten we dan deze vraag maar eens stellen. Die er dus hier in het Hebreeuws staat. Is het vrede? Is het vrede in je gezin? Is het vrede met je kinderen? Is het vrede in je hart? Is het vrede in uw hart? Als iemand u in de ogen kijkt en zegt, joh, gaat goed. Ja, gaat goed. Gaat echt goed. Is het vrede? Zou je dan zeggen. Voor deze vrouw zegt hij niks. Ze kan niks zeggen. Ja, ze zegt wel, ja, het is goed. Maar ze heeft geen ruimte om te zeggen dat het niet goed is. Bij Gehazi, daar gaat ze verder. Ze moet bij Elisa zijn. En daar valt ze voor hem neer. Ze grijpt zijn voeten. Ze klemt zich aan de profeet vast. En zonder woorden zegt ze daarmee, Elisa, u bent de enige die me kan helpen. En Elisa denkt, ja, wat is er dan? Ik weet het niet. De Heer heeft het verborgen staan. Dan moet Elisa dus ook aanvoelen dat hij niet zo belangrijk is. Het was misschien makkelijker voor Elisa geweest als God het hem verteld had. Maar wat hij nu moet doen is niet het zomaar weten en zo een antwoord klaar hebben. Hij moet luisteren. Die vrouw krijgt de gelegenheid om het dan zelf te vertellen. Maar veel vertellen kan ze niet. Wat er aan de hand is, dat brengt ze niet onder woorden. Wat er nood is, dat zegt ze wel. Het is eigenlijk een verwijt. Heb ik een zoon van mijn Heer begeerd? Heb ik niet gezegd, bedrieg mij niet. Een verwijt naar Elisa. Waarom bent u nou met dat hele idee gekomen? Misschien ook een verwijt naar God toe. Want ze heeft natuurlijk wel aangevoeld, Elisa kon haar geen kind geven. Het is God die haar een kind gegeven heeft. Waarom moet dat nu zo? Waarom eerst gegeven en dan weer teruggenomen? Het is misschien ook wel een beetje een pleitgrond. Ik heb dat al even genoemd. U hebt het gegeven. Ik heb nergens om gevraagd. Ik heb er niks aan kunnen doen. Het komt bij u vandaan. Wilt u dan ook weer een uitweg zoeken? Help mij. Geldt het niet altijd? Wat er dan ook in ons leven overkomt. Er zijn mensen die zeggen, joh, dat het zo ernstig is, dat wil God niet. Die ziekte, dat is niet Gods wil. Dat is de duivel. Of het zijn mensen die het je aandoen. Maar het kan niet van God komen. En dat lijkt heel troostvol. Dan kun je immers zeggen, ja, God die zou ook wel wat goeds willen. God is zo vriendelijk, zo liefdevol, die wil alleen maar leuke dingen. Dus nou in elk geval heel vriendelijke God over. En een lelijke duivel. Maar dat is niet de taal van de schrift. De Bijbel zegt dat ook moeite en verdriet uit Gods hand komen. Kunnen we God niet zo goed begrijpen. Maar kunnen we wel meer van God verwachten. Denk aan Job. Misschien hebt u al lang aan die woorden gedacht. Job. Die zei, de Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam des Heeren zijn geloofd. Ook iets waarvan je zegt, hoe kon Job het zeggen? Nou later. Later kon hij er ook niet meer bij. Toen het geloof sterk was. Toen kon hij zeggen, de naam des Heeren zijn geloofd. Maar een paar dagen later, toen kon hij daar niet meer bij. Toen kon hij bijna alleen maar tegen God verwijten maken, tegen God klagen. Het was zo donker. En toch bleef het besef van Job, het is Gods weg. En aan de ene kant zorgt dat voor raadsels, aan de andere kant zorgt dat juist voor houvast. Want als het nu zo is, dat God het ook allemaal zo verdrietig vindt en dat God er ook niks aan kan doen, kan God dan de problemen wel oplossen? Als de duivel zo machtig is dat hij ons ziek kan maken, terwijl God eigenlijk ja, een beetje met de hand in het haar zit. Hoe zou God ons er nooit kunnen helpen? De Bijbel maakt zo duidelijk dat alle dingen in Gods hand zijn. Jawel, ook de duivel heeft de hand in. Denk maar aan de geschiedenis van Job. De duivel, die heeft Job ziek gemaakt, zou je kunnen zeggen. Die wilde Job door elkaar schudden en bij God vandaan trekken. De mensen hadden de hand in. Rovers, die hebben het vee, het grootste deel van het vee van Job geroofd. Dat zijn ook mensen die het anderen aandoen. Het is ook de duivel die het moeilijk wil maken. Maar daarboven staat God. En als het dan zo is. Dat uit Gods hand alle dingen voortkomen. Dan kun je er ook mee naar God terug. Dan kun je ook echt erop pleiten. Heere, de weg die ik gegaan ben. Daar ben ik ook mezelf tegengekomen. Dat is toch de weg die u met mij gegaan bent. Soms heb ik zelf zo duidelijk een verkeerde afslag gekozen. Maar die weg, die hele levensweg, wat u gegeven hebt, wat u gedaan hebt, dat komt toch van u. Help mij dan daarin. Schenk mij dan daarin wat mijn ziel zo innig, zo hard nodig heeft. Dan kun je het ook van God verwachten. En dat, ja, misschien klinkt het eerst wel als verwijt. Maar hij mag dat verwijt maken tot een pleitgrond. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen, zegt Job. Hij mag dat wel andersom zeggen. De Heere heeft genomen. de Heere kan geven. Heere, u die genomen hebt, wilt u mij geven. U die mij in de nood gebracht hebt, wilt u mij uit die nood opvoeren. U die mij zo'n groot verdriet gaf, wil mij ook grote vreugde geven. Zodat we kunnen gaan zingen wat we zongen in Psalm 30. Een ogenblik mogen ons doen beven. Zijn gunst verduurt het eeuwig leven. Zo heeft Elisa ook die woorden gehoord. Elisa zegt niet zoveel. Maar hij gaat in elk geval ook niet tegen dat verwijt in. Vond ik wel mooi pastoraal gezien. Elisa had kunnen zeggen, wat is dit nu weer voor taal? Net alsof ik er wat aan kan doen. Of, wil je God de schuld geven soms? Zoiets. Nee. Elisa laat die vraag openstaan. En als je soms een andere hoort met vragen vanuit de bitterheid van de ziel, waarvan je soms ook denkt, ja, mag je het zo zeggen? Is dat niet oneerbiedig? Dan moet je toch zeggen, laat het maar. Hoef je niet gelijk een antwoord op te geven, gelijk tegenin te gaan. Die vragen, die moeten bij God gebracht worden. Tegelijk voelt Elisa wel aan, dat verwijt van die vrouw is ook een vraag aan hem. De nood van deze vrouw, die raakt zijn hart. En ik kan niet werkeloos blijven. Belangrijk, hè? Als wij vragen aan een ander. Is het wel, is het vrede? Of ook bereid zijn om onze eigen agenda aan de kant te schuiven. Te zeggen, joh, nou ben ik er voor jou. Maar Elisa had wel beperkingen. Hij kon niet zo hard lopen. Maar gelukkig had hij Gehazi. Dus hij zegt tegen Gehazi, ga jij vooruit, dan kom ik zo. Zegt die vrouw, maar ga dan wel, alsjeblieft, ga dan wel. Vers 30. Zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Ze was even bang dat Gehazi alleen zou gaan. O Elisa, zegt ze, alsjeblieft, ga zelf mee. We moesten hierbij denken aan wat Mozes zegt tegen de Heere. Dan zegt de Heere, mijn engel zal voor uw aangezicht gaan. Mijn engel zal zorgen dat Israël geleid wordt door de woestijn. Eén ding, zegt Mozes, één ding. Heere, als uw aangezicht niet medegaat, doe ons van hier niet optrekken. En zoals die vrouw hier zegt, Elisa moet mee. Zo zegt het geloof, Heere, u moet mee. Waarheen dan ook, hoe het dan ook gaat. Eén ding, als uw aangezicht niet meegaat, doe ons van hier niet optrekken. Ga mij niet voorbij, o Vader. Laat mij niet alleen, o Heere. Als het tweede, als derde, de Heere helpt. Daar gaat dan Gehazi. 20, 25 kilometer in loopbuis. Zo snel als hij kan, zorgt hij dat hij in Sunem komt. En daar aangekomen bij het huis, daar heeft hij de staf van Elisa. Hij legt de staf van Elisa op de jongen. Wie weet doet dat wat? Die staf is immers echt van Elisa zelf. Zoals het later ook bij Petrus en Paulus deden. En de andere apostelen. De zweetdoeken van de apostelen legden ze op de zieken. En dan werden ze genezen. Dat zou toch kunnen? Nee, zegt de Heer, ik doe het nu niet. Het is geen automatisme. Misschien is dat het. Elisa mocht eens gaan denken dat hij over een bijzondere, wondere kracht beschikt. Elisa moet net zo hard de hulp van de Heere hebben als iedereen. Maar dan komt uiteindelijk toch Elisa zelf. Hij loopt naar de kamer die voor hem gereserveerd was en daar ligt dan de jongen. Hij sluit de deur achter zich. Hij is daar alleen met het kind en met de Heer. En dan staat hij, sloot de deur voor hen beiden toe en bad tot de Heer. Zou de Heer Jezus daar ook aan gedacht hebben toen hij zei, wanneer gij bidt, zo ga in uw binnenkamer. En de deur gesloten hebbende, zo bid. De deur gesloten hebbende. Niemand je kan storen. De deur gesloten hebbende. Omdat het zo kostbaar is om met de Heer alleen te zijn. Misschien zoeken we dat veel te weinig. In elk geval laat Elisa hier duidelijk zien hoe nodig het is. Met de Heer alleen zijn. Worstelen met de Heer. Trouwens. Als wij het zelf vergeten, kan de Heer er nog wel eens voor zorgen. Zoals Jacob bij de Jabok. Dan neemt de Heer je apart. Als je zou vergeten om de eenzaamheid met God te zoeken, dan maakt de Heer je, om zo te zeggen, eenzaam. Dan zet hij je alleen op een plek of in een situatie waarin je alleen maar de Heer overhoudt. Waar alle afleiding wegvalt en waar je voelt, het moet goed zitten tussen de Heer en mij. Ik moet het van de Heer hebben. Ik moet leren om verwachting van hem alleen te hebben. Nou, als dan Elisa gebeden heeft, geworsteld met de Heer, dan het werk. Op een wat bijzondere manier gaat Elisa te werk. Dat kind ligt daar op zijn bed en Elisa gaat er bovenop liggen. Je zou hierbij haast denken aan reanimeren. Niet precies, maar het doet er wel een beetje aan denken. Mond op mond beademing. Goed, dat heeft hier natuurlijk geen zin. Zoveel uur nadat het kind gestorven is. Dus het is heel duidelijk, het is geen reanimatie. Maar het heeft er wat van weg. Het is alsof Elisa daar zegt, ja dan... Het leven dat in mij is, dat moet naar dit kind toe. Nu heeft Elisa dat niet. Dat wordt zometeen ook duidelijk. Het leven is niet van Elisa. Want dan staat Elisa op van het kind. En dan loopt hij heen en weer. En in de tijd dat Elisa aan het heen en weer lopen is, komt dat kind tot leven. Het wordt wel warm als Elisa erop ligt, maar het leeft nog niet. Elisa die moet dus ook aan de kant gezet worden. Dat de Heer duidelijk maakt, nee Elisa, het is niet jouw, het is niet een automatisme, het is niet jouw stok, het is niet jouw lichaam, het is niet jouw adem die dit kind levend maakt. Ik maak het levend. Al wordt Elisa er wel bij betrokken. Maar God is het die levend maakt. Elisa wordt er wel bij betrokken. De Heer schakelt mensen in. Maar in dit geval denk ik dat het vooral een zaak is van beeld. De Heer wil hier iets zichtbaar maken van hoe hij werkt. En daarvoor moet Elisa er zijn. Als Elisa daar mond op mond met zijn kind is, dan is het alsof wij teruggebracht worden naar het paradijs. Daar had God een mens gemaakt van aarde, een pop. Die lag daar op de grond, levenloos. En wat deed nu de Heer? Die blies de adem in zijn neus. En daar worden we nu aan herinnerd. Aan Elisa die zijn adem blaast in het kind. Het beeld van God die de adem blaast in de neus. Daarmee is het ook een beeld van levendmaking. Daar komen we zo op. Misschien eerst nog dit. Elisa die loopt alleen en weer en dan wordt dat kind wat levender. Dan gaat Elisa er nog een keer op liggen. Dan gaat het kind niezen. Dan komt het kind overeind. Het leeft. De moeder wordt erbij geroepen. Het kind leeft. Hoe vaak is dat nou nog meer gebeurd? Dat een moeder haar kind terugkreeg? Niet zo vaak. Een paar keer lezen we in de Bijbel van een kind dat weer levend mocht worden. Mogen we dat nu nog verwachten? Nou, misschien hebt u het ook wel zo gehad. Het raakte mij nogal. He, dat dit gedeelte aan de beurt was. Juist wat we van de week hoorden van ernstige zieke baby in ons midden. Auken vertelde me dat de artsen gezegd hadden, als we een paar minuten later in Sneek gekomen waren, had het kind niet meer geleefd. Nou kun je zeggen, ja, kind moet dus naar het ziekenhuis. De artsen moeten helpen. Maar tegelijk, die artsen hadden niets kunnen doen. Als de baby 5 minuten later in het ziekenhuis was gekomen. En we weten nu nog niet hoe het zal gaan met de baby. Daar hoeven we ook zelf niet wat van te zeggen. We mogen wel zien, hè, zoals de Heer tot hiertoe het geleid heeft, laat zien dat hij nog steeds een God is van wonderen. Hij werkt maar zelden zo als hier. Ook in ons midden zijn er die een kind verloren hebben. En misschien ook wel gehoopt. Ook dat het kind maar weer mag gaan ademen. Maar de adem kwam niet meer terug. Vaak is dat die situatie er ook geweest. De Heere die brengt lang niet alle kinderen terug in het leven. We weten wel, God is precies dezelfde als toen. Iedere keer, als dat getuigenis er is, zoals ik het zojuist noemde, als het maar een paar minuten later was geweest, was het kind er niet meer geweest, dan zien we daarin, God weet wat hij doet. En de Heere, zijn hand is over alles. En we mogen verwachting hebben van God, niet alleen voor het geestelijke, ook voor het tijdelijke. En tegelijk is het wel duidelijk, ligt hier ook een les voor het geestelijke. Iedere opwekking in de Bijbel is vooral een beeld van het geestelijke leven. God is het die levend maakt. Een paar keer zien we dat hij een mens lichamelijk levend maakte. Maar duizenden keren lezen we in de Bijbel dat hij een ziel levend maakte. En miljoenen keren is dat gebeurd door de hele geschiedenis heen, dat hij levend maakt. Gij hebt mijn ziel door angst beroerd als uit het graf weer opgevoerd. Gij hebt het leven mij geschonken. En als er iets is wat we nodig hebben, dan is het dat. En denk nog een keer aan die vraag. Hè. Is het wel met u? Is het vrede? Is het vrede in uw ziel? Vrede met God. Als het vrede is met God, dan leeft je ziel. Leeft die ziel. Of is je ziel nog dood? God is het die zondaren levend maakt. Daar gebruikt hij mensen voor. Een predikant. Een boek. Een vriend. Noem maar op. Maar hij doet het. Hij doet het in de weg van het gebed. Het gebed ook voor anderen, zoals Elisabeth voor het kind. Hij doet het vaak ook stapsgewijs. Eerst werd het kind warm. Toen gaf het kind geluid, het nieste. Toen kwam het kind pas overeind. Kijk, de Heere kan in 1 seconde je leven maken. Gods gewone weg is dat hij stapsgewijs doet. Het begint daarmee dat er een bepaalde warmte in je binnenste komt. Je begint iets te voelen. Je begint geestelijk wat te voelen. Je was eigenlijk koud. Je dacht nergens over na. Er gebeurde wat in je leven. Of het kwam zomaar onder een preek. Je hart ging open. Je kon niet onverschillig blijven. En misschien was het wel zo heftig wat er gebeurde in je leven. Dat je denkt, is dit het nou? Is dit nou dat ik levend gemaakt word? Is dit nou bekering? Want het voelt anders. Het voelt geestelijk anders dan het was. Zou het misschien dit kunnen zijn, dat de Heere je hart gaat openen, zodat er daarna ruimte komt om het woord erin te brengen. Iemand zei het zo, bekering begint met belangstelling. Je gaat belangstellen in je zaligheid, je gaat belangstellen in God, in het woord van God, in de zaak van God. Je gaat belangstellen in de eeuwigheid, je gaat voelen, ik kan het niet doen met dit tijdelijke leven. Een zegen als je dat mag ervaren. Als je mag merken, als het ware, je wordt verwarmd. Er gebeurt wat. Maar besef wel. Het moet gebeuren wat hier staat. Opstaan. Opstaan. Vanuit het werk van Christus. Je moet de Heer Jezus kennen. Dus niet genoeg hebben met wat gevoelens. Niet genoeg hebben aan ervaring. We hebben Jezus nodig. We hebben leven nodig. Maar dus als je dat bij jezelf merkt, er gebeurt wat. Dan moet je niet in gaan rusten en zeggen, zo, nou, ik ben nou anders dan vroeger. Maar je mag er wel moed uit scheppen. Je mag er wel mee naar de Heere gaan. Heere, dan hebt u mijn ziel geopend. Spreek uw woord en mijn ziel zal leven. God is het, die dode zondaren levend maakt. Hij die een kind heeft levend gemaakt. Zou dit u niet kunnen doen? Laat dan onze ogen op hem zijn. Dan krijgt hij de eer. Dan kan het niet missen. Of wij zullen eindigen zoals Psalm 30 eindigt. Zo klim uw lof naar boven. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Amen.